Gemeente, namens uw kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Dinsdagavond, oudejaarsavond, begint de dienst om 7 uur. Woensdagmorgen, nieuwjaarsdag, begint de dienst om 10 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor nieuwjaarswensen en samen koffie te drinken in de open hof. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee J.W. Schoonderwoerd. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eerste, voor de kerk, en de tweede, voor kom over en help. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heere grote macht, in de hemel zijn er kracht. Psalm 150, het eerste vers. Stellen we ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Vervolgens openen we het heilig woord van de Heere in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Lucas. En lezen we uit het tweede hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20. Een antwoord op beide zingen we Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dus Psalm 118, het 11e vers, na de schriftlezing en na de lezing van het woord van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan openen we het evangelie naar Lucas, het 2e hoofdstuk... En dan vanaf het 8e vers tot en met de 20e. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kind vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En verstonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God, zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend vanuit een ander schriftgedeelte. 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3 en daarvan het 16e vers. Dus 1 Timotheus 3 vers 16. Misschien vraag ik vanmorgen wel veel van u, maar naast 1 Timotheus 3 vers 16 is het ook goed om tijdens de prediking ook Lucas 2 met de geschiedenis van de herders ernaast te houden. Want wat we in dit vers horen, 1 Timotheus 3 vers 16, dat zien we terug ook in het leven van de herders. U zal ook wel merken, als we zo dichter op de tekst komen, dat is toch het leven wat de Heere gaat openbaren aan een zondaar. 1 Timotheus 3 vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Laten we, gemeente, het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst, in bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen, want afgelopen vrijdagmorgen is zuster Olena Pavlova op 64-jarige leeftijd overleden te gevolge van een hersenbloeding. We willen degene die om haar heen hebben gestaan, dus haar huisgenoten en haar vriendin Olena Nikolaeva, haar vrienden, Oekraïense buren, medevluchtelingen aan de Heere opdragen in het gebed. We hadden het in de consistorie er nog over, gemeente, dan word je in één keer geconfronteerd met het verschrikkelijke van de oorlog, dat mensen al zo lang onderweg zijn op de vlucht voor het geweld. En dat hier zij nu in alle eenzaamheid is overleden. En dat is een roepstem voor al degenen die ook daar verblijven als vluchteling. En daarom willen we hen ook aan de Heere opdragen. Laten we gaan bidden, gemeente. Heere des hemels en der aarde. Het is een wonder. Maar we doorgronden het niet. U zaligmaker van zondaren, de hemelse heerlijkheid verlaten om geboren te worden als mens, gewikkeld in doeken, neergelegd in een voerbak. Dat was uw wieg. En uw troon zou een kruis worden. En Heere, is het nou net zoals in Bethlehem, dat velen horen het. Velen hebben dat wonder van de geboorte gehoord. Maar ze gingen weer over tot de orde van de dag. Geldt dat ons ook, Heere? U weet het. En u kent de harten. U kent de harten zoals we hier voor uw heilig aangezicht zijn gekomen. Of met ons zijn verbonden. U kent de harten, Heere. U doorgrondt ze. En u proeft de nieren. En dan, Heere, dat in de donkerheid van 2000 jaar geleden, dat daar de zaligmaker van zondaren werd geboren. Eeuwenlang is er geprofeteerd. En er kwamen er maar een paar om te zien. En Maria hield haar zaligmaker in handen en drukte hem aan haar hart. En al deze woorden zijn neergelegd in uw woord. Om het ons voor te houden. Zodat we ook leren naar Bethlehem te gaan en te knielen voor de zaligmaker. Nee, Heere, niet letterlijk naar Bethlehem, dat kan niet eens. Want Bethlehem getuigt in deze tijd van juist van de zonde en de onmogelijkheden van onze wereld. Omdat er een muur staat. Vanwege de haat die er onderling is. Maar toen, 2000 jaar geleden, toen kwam er ook niemand. En toch dat grote wonder wordt ons voorgehouden. En daarom wordt het ook tegen ons gezegd, kom dan naar Bethlehem, geestelijk gezien. Om te zoeken, de zaligmaker van zondaren. Om te zoeken naar hem te luisteren. Zoals ook vanmorgen de gemeente mocht opkomen. In alle rust. En in vrede. En Heere, laten we dat woord maar onderstrepen. Vrede. Vrede die u verkondigt. Vrede in ons land. En dat er ruimte is om naar uw huis te gaan. Vrede omdat uw woord verkondigd mag worden. Onverkort. Maar bovenal vrede. Omdat u die vrede aanbiedt. En toe wil zeggen op grond van dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, dat we op deze wijze dan onze harten naar Bethlehem zouden richten. En u, de heilige koning, te voet zouden vallen. En daarom bidden we, Heer, om de werking van uw woord in het midden van de gemeente. Dat uw geest dat woord in de harten zou leggen, dat er geloof zou komen. Geloof geopenbaard zou worden. Zodat in ieder hier, klein en groot, de zaligmaker van zondaren zouden aangrijpen om niet meer los te laten. En geeft u ook, Heere, vanmorgen dat uw volk, ja, degene die u mogen kennen en vrezen, het van hem mogen horen. Vrees niet. Want het waren ook de woorden die op de eerste paasdag bij de opstanding van de Heer Jezus als eerste door hem werden uitgesproken toen hij zijn discipelen ontmoette. Vrees niet, Heere, mag dat woord dan ook in de harten van uw volk en kinderen neerdalen. Zodat ze toch van die zoetheid mogen eten. En dat het mag smaken. En dat het hen zou opbeuren. Ook dat is, Heere, onder uw volk en kinderen zo vaak dat ze... dat ze tobben en dat ze wankelmoedig zijn en de twijfel zo'n grip op het hart kan hebben. Dat de ogen op u, de Heere, gericht mogen zijn. Misschien een moment even los van alle dingen die op en af komen. Wat kan het ook psychisch moeilijk liggen, Heere. Als die duisternis zo'n grip op het hart heeft en dat we zoeken en we niet denken niet te vinden. Juist, Heere, ervaart uw volk en kinderen dat zo als een aanklacht. Dat dat weg mag vallen, Heere, doorbreekt u het. En laat de heerlijkheid, zoals u eenmaal de herders heeft omschenen, toch ook hun hart omschijnen. En zich mogen vastklampen. Al durven ze het niet, al zouden ze het niet eens willen, maar overtuigen en zo dat ze de zaligmaker zouden aangrijpen. Al is het maar de zoom van zijn mantel, wilt u dat uitwerken, Heer. En wilt u zo'n zegen schenken in spreken en in luisteren. En dat de dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Ja, nee, aan het begin van de dienst hebben we het gezongen. Om u te loven in uw heiligdom. O Heere, geeft u dan dat we ons hart mogen opheffen tot in de hemel om u de lof en eer te brengen. U heeft daar recht op. En dat we zo als heel de gemeente samen dat zouden doen. En zo bidden we u, Heere, voor het geheel van de gemeente. Hier in uw huis en op al die andere plaatsen. Weest u daar waar verdriet en waar pijn is. Waar men ziek is. Dat kan ook psychiseren. Dat noemden we net al, maar we zeggen het nogmaals. Om het alleen van u te verwachten. En in het... En als het zo stil is... En we het niet aan iemand zien en merken, kan het nog zo diep geleden worden. O Heere, wilt u dan met de olie van uw geest en uw woord in die wonden gieten, zodat, Heere, dat men van u gaat verwachten. En wilt u zijn waar rouw is, langer of korter geleden het leven is gekomen. Rouw kan zo rouw zijn, Heer, het kan iedere dag vers zijn. Maar wilt u het met uzelf vervullen? Ja, Heere, die olie van uw genade erin gieten, zodat ook dan die pijn draagbaar wordt. Heere, de naam van Olena Pavlova is genoemd. Al meer dan 2,5 jaar was ze op de vlucht voor het geweld en hier in Nederland een plek gevonden. En ze mocht hier ook regelmatig onder uw woord zijn. Wat we hoorden, Heere, er was er ook een betrekking op de gemeente gekomen. Maar nu is voor haar het eeuwigheid geworden. Het is voor ons niet voor te stellen, Heere, eenzaam en alleen en geen familie. En dan te sterven. Heere, wilt u diegenen die om haar heen hebben gestaan, goed en nabij zijn. Laat dat woord spreken. Dat woord waar zij steeds meer naar ging luisteren. Waarin het ze ook het woord zocht. Zo hebben dat ook al de anderen nodig. Haar huisgenoot en vriendin. Haar vrienden. De Oekraïnse buren. De medevluchtelingen. Heere, we dragen allen aan u de Heere op. En laat zo het woord zijn werk doen. Want ze liggen allen voor de eeuwigheid, maar zij niet alleen, Heere. Wij allen, zoals we hier bijeen zijn gekomen. En daarom bid u, Heer, om de doorwerking van uw woord en geest, ook in het midden van de vluchtelingen. En wilt u allen die daarbij betrokken zijn, wijsheid en inzicht geven. Zodat ook, Heere, dat woord zijn werk mag doen. Geeft u moed en kracht, Heer, om dat werk te doen. Dat kan ook wel eens tegenstaan, als het zo stil blijft en men geen vrucht ziet. Maar we hoeven alleen maar te zaaien. Die belangrijke taak is al zo belangrijk om voor uw aangezicht uit te gaan en uw woord open te doen. En u zelf, Heer, dat zullen we ook in de prediking horen, u alleen kan de wasdom geven. En daarom bid u, Heere, wilt u het werk onder de vluchtelingen en voor alle andere buitenstaanden zegenen. En dat het mag zijn tot uw eer. Zorgt u zelf voor de oogst, Heere. En zo nogmaals dragen we zo heel de gemeente aan u op. Jong en oud, klein en groot. Zodat u, Heere, nog geëerd zou worden. En daarom bid u, verbreek de harde harten. Verleven de harten van uw volk en kinderen tot eer van uw heilige naam. Zo leggen we onze gebeden voor uw aangezicht neer. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de prediking. Psalm 31 en daarvan het 15e en het 17e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven verboven beet en wensen reeds wrocht, reeds werkte voor het oog der mensen. En het 17e vers, geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade, wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Nou gemeente, hier vinden we toch ook weer de woorden van Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 16 terug. Dat grote, die grote verborgenheid, die hij wil werken in zondaars harten. Het is de Heere alleen. Laten we gaan zingen, Psalm 31 vers 15 en 17. En u krijgt gelegenheid om uw liefdesgave te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u. En uw gaven. Thank you. Laten we na het amen van de prediking uit de lofzang van Zacharias het vierde vers zingen. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharias, het vierde vers na het amen. Geliefde gemeente, we horen het wel eens op het schoolplein bij spelende kinderen. Als er één kind tegen de ander zegt, ik heb iets, maar dat is thuis. Oh, zegt die ander, dat wil ik graag zien. Ja, maar morgen neem ik het mee. En dan is het de volgende dag. En dan loopt dat ene jongetje naar de ander toe en die zegt, nou heb je het? Nee, ik ben het vergeten. Morgen. En de volgende dag weer. Heb je het mee? Nee, maar morgen. En als dat nog vaker gebeurt, gemeente, dan hoor je zo'n kind zeggen, ja, ik wil het nou eerst wel eens zien voordat ik het geloof. Is dat ook niet herkenbaar, gemeente, in eigen leven? Als iemand hele grote verhalen vertelt en dat je dan thuis komt en zegt, ja, nou, ik wil het eerst wel eens zien. En dan geloof ik pas wat hij allemaal zegt. Maar geestelijk gemeente is het precies andersom. Eerst geloof en dan zien. We hebben het vanmorgen gehoord. In de geschiedenis van de herders. Dat hen wordt verkondigd. Die grote boodschap van de geboorte van de zaligmaker. En dat die engel zegt, jullie zullen vinden. Gaan ze dan met handen over elkaar zitten bij dat vuur? Nee, gemeente, ze gaan op pad. De Heere die heeft geloof in hun hart gelegd en ze willen zien. En als ze daar dan komen, gaan ze steeds meer zien. En wat ze eerst niet eens dachten te kunnen zien, dat werkt het geloof in hun harten, dat ze dat grote geheim gaan leren zien, verstaan. En ze gaan het begrijpen. En ze gaan erover spreken. God openbaart door zijn Heilige Geest die verborgenheid van de Godzaligheid. Dat grote geheim wordt verkondigd. En ze mogen het zien. Schrijf onder onze tekstwoorden het grote geheim van de Godzaligheid geopenbaard. En daarbij drie gedachten. Ten eerste het heilsfeit. Ten tweede de heilsverkondiging. En ten derde de heilsvrucht. Het grote geheim van de Godzaligheid geopenbaard. Het heilsfeit. U heeft wel gemerkt tijdens de afkondiging ook van de tekst, dat daar woordpaar in de tekst terug te zien zijn. Bij de eerste gedachte, het heilsfeit, dan zien we dat eerste woordpaar. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Het eerste woordpaar. Ten tweede de heilsverkondiging, tweede woordpaar, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Het tweede woordpaar. En dan de heilsvrucht bij de derde gedachte, het derde woordpaar. Is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dus, ten eerste het heilsfeit, dat eerste woordpaar. Even ter achtergrond, gemeente, de brief aan de Timotheus, dan schrijft Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Er is tussen hen altijd een diepe band geweest. En het is ook Timotheus die door de Heere in de dienst is gesteld, net als Paulus, om het woord van de Heere te verkondigen. Paulus zit, als hij deze brief schrijft, in Rome, in gevangenschap. En Paulus die wil Timotheus bemoedigen en allerlei geestelijke raadgevingen meegeven. Zoals in dit hoofdstuk, dat derde hoofdstuk. Dan kunt u ook zien aan het opschrift in mijn Bijbel, daar staat de vereisten voor de opzieners en voor de diakenen. Dus dat wil zeggen, Paulus schrijft adviezen rond de ambtsdragers in de gemeente. Hoe ze zich hebben te gedragen en wat hun taak is. Maar als u die 15 versen leest en dan het 16e op u laat inwerken, dan zie je dat de toon in die brief in één keer gaat veranderen. Dat Paulus boven al de adviezen die hij heeft gegeven gaat uitstijgen. Meerdere oude kerkvaders hebben het gezegd dat deze tekstwoorden die Paulus in het 16e vers gaat noemen een oude christelijke hymne zou kunnen zijn. En dat die woordparen de liedregels zijn, de strofes. Het kwam op mij zo af, gemeente, in de voorbereiding, dat op dat moment dat Paulus aan het schrijven is en dat hij zijn pen even neerlegt. En dan op dat moment dat de Heilige Geest zijn denken en zijn hart naar iets anders richt. En dat wanneer Paulus de pen weer opneemt en gaat schrijven, dat Paulus uitbreekt in een verheven jubelzang van het geloof. Om zo de lof van de genade die daar is in Christus Jezus te bezingen. Buiten alle twijfel, schrijft hij. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Paulus die is er weer op gewezen dat het diepe geheim van Gods genade overvloedig is. Het is Gods werk. En het grootste en het diepste en het onuitsprekelijke van dat werk van de Heere, dat is de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Dat grote en diepe werk wat Hij gedaan heeft. En als u dan het 15e vers erbij zou trekken, waarin Paulus schrijft dat de gemeente Gods een pilaar is, dan mag je zeggen dat het 16e vers het fundament onder die pilaar is. Daarom kan die pilaar staan. Dat groot en machtige werk. En daarvan zegt Paulus, dat is nu buiten alle twijfel een verborgenheid van de godzaligheid die groot is. Dat grote geheim die al eeuwen door de profeten is verkondigd. Ja, het was gesluierd in de tijd. Maar het is nu geopenbaard. De Heere heeft die sluier eraf getrokken. Dat prachtige werk. God geopenbaard in het vlees. En dan zegt de tekst de verborgenheid der godzaligheid. En een van de verklaringen las ik dat dit woord, de verborgenheid der godzaligheid, verbonden is aan een oud-testamentische uitdrukking phobos theou. En dat wil zeggen, zo hebben de rabbijnen het vanuit het Oude Testament vertaald naar de Griekse vertaling van het Oude Testament. De vreze des Heren. Dus de verborgenheid van de vreze des Heren is groot. Mega groot. Zo staat het in de tekst. Dat Christus geboren is, heeft alles te maken dus met de vreze des Heren. Nou jongens en meisjes, wat is dat de vreze des Heren? Dat is niet bang zijn voor de Heren. Vrees, daar verstaan wij angst. Maar hier gaat het om de geestelijke, kinderlijke afhankelijkheid van de Heere. En dan leer je te wandelen voor het aangezicht van God. Door het geloof in Hem. En dan is de geboorte van de Heer Jezus Christus niet zomaar een verhaal wat wij vertellen. En waar we allemaal liederen rondzingen. Dat is niet de romantiek. Maar de geboorte van de Heer Jezus Christus heeft alles te maken met de vrezen des Heren. En dat laat Paulus ons horen met die drie woordparen in deze tekst. Paulus die zijn lof laat horen tot de verborgenheid van de godzaligheid. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepreekt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. En in dat eerste woordpaar, daar horen we al een tegenstelling. Vlees ten opzichte van de geest. God geopenbaard in het vlees. En zoals Lucas dat zegt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. En daarnet in de tweede schriftlezing dan. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad van David. Dit geboren kind is niet zomaar een kind. Ja, wel een kindje zoals die nu ook geboren is, maar wordt. Maar het kind in de kribbe. De kribbe van Bethlehem, dat is het beloofde kind. Dit kind, zegt Paulus, is God de Zoon geopenbaard in het vlees. En gemeente, laat die gedachte dan op u inwerken. En onthoud u die om daar thuis eens over na te denken. God geopenbaard in het vlees. God in een voerbak. Vlees. En dat betekent hier het broze, het kwetsbare, het vergankelijke vlees. Vlees zoals u, jij en ik. Kwetsbaar. Kwetsbaar dat we ziek kunnen worden. Kwetsbaar dat we zelfs kunnen, ja zelfs moeten sterven. Vlees, gemeente, dat onderstreept ook wie wij zijn. Want vlees, zo is het geworden door de zondeval. Toen is dat vlees kwetsbaar en broos geworden, dat lichaam. Toen we tegen de Heere God zondigden, werden we vergankelijk, werden we kwetsbaar. En dat vlees heeft de Zoon van God aangenomen, uitgenomen de zonde. Zo geopenbaard voor ons mensen, vlees en bloed van een mens aangenomen. Zou u al, als u deze woorden meeneemt thuis, misschien moet u ook maar eens in een spiegel kijken. En laat dan deze woorden op u indringen. Zoals u het ook gehoord hebt afgelopen tweede kerstdag, geworden uit een vrouw, mens geworden. Geworden gelijk u, jou en mij. Wij vergankelijk, hij is ook vergankelijk geworden. De Zoon van God, in zijn Godheid, majesteit en heerlijkheid, smetteloos, zuiver en heerlijk, heeft zich vernederd door mens te worden. Zich te openbaren in het vlees. Een diepe vernedering in de diepte van de kribben van Bethlehem. Vernedering in zijn weg naar het kruis van Golgotha. Vlees te zijn. Maar ook in zijn opstanding uit de dood. En in zijn hemelvaart. En nu aan de rechterhand van God blijft hij mens geopenbaard in het vlees. En daarmee openbaart hij, gemeente, u, jou en mij, een weg van genade. Dat als hij niet in het vlees was gekomen, er geen enkel mens zalig zou kunnen worden. Dat grote geheim wordt ons bekendgemaakt. U, jij en ik, wij liggen in de dood. Vanwege onze zonde. Geboren van nature om te sterven, omdat we onder de vloek van het oordeel liggen. Zoals Paulus het zegt, vleeselijk ben ik, verkocht onder de zonde, waar we een streep onder moeten zetten. Want dat is een feit. En door Jezus' werk is er een weg van zaligheid geopenbaard voor zulke mensen. God geopenbaard in het vlees om te lijden en te sterven onder de toren van God, om in die weg Gods eer te herstellen. Zijn eer te herstellen en daarmee een weg te openen van genade. Dan mag je al zeggen, en misschien heeft dominee Post dat ook gezegd, dan als je in die kribbe van Bethlehem kijkt, dat kind gewikkeld in doeken, dat daar de schaduw van het kruis van Golgotha al op valt. Want dat is toch de rode lijn, gemeente, vanaf het paradijs. Dat die rode lijn door Bethlehem loopt. Naar Jeruzalem. Naar Golgotha. De weg die de Heer Jezus Christus moest gaan. Van kribben naar het kruis. En gemeente, dat heeft u en dat heb jij nou nu ook nodig. Ja, om niet alleen op dit kind te zien, maar dat dat kind al onderweg was naar Golgotha. Dat hij aan het kruis van Golgotha heeft gehangen. Die weg vanuit de heerlijkheid naar de kribbe, naar Golgotha. Vanwege mijn zonde en mijn ongerechtigheid die ik tegen God heb gedaan. O Heere, dat u nou vlees bent geworden. Dat u nou vernederd bent vanwege mijn zonde. Laat dat op u indringen, gemeente. God geopenbaard in het vlees. Die diepe vernedering. En dat omdat wij hebben kapot gemaakt Gods eer te herstellen. En tegelijk voor zulke mensen een weg te openen. En ik zei u al, er zit een tegenstelling in. Vlees gerechtvaardigd in de geest. Nou, de jongeren die weten ook wel, als dat woord gerechtvaardigd klinkt, dan moet je opletten. Want er zit een klein woordje in. Recht, gerechtvaardigd, dat heeft met recht te maken. En dat wil zeggen, het heeft direct met de wet van God te maken. Gods wet veroordeeld. En gerechtvaardigd wil zeggen dat er naar die wet van God recht is gedaan. Dan zegt er iemand, maar dominee, hoe kan dat dan? Hoe kan nou Christus gerechtvaardigd worden? Goeie vraag, want dat klopt helemaal. Dat hoeft hij niet. Hij is zonder zonde, zo is hij ook geboren. Maar naar Gods wet is hij al rechtvaardig. En daarom was hij ook de enige mens op aarde die voor Gods aangezicht kon en moest sterven. Omdat hij rechtvaardig mens is. Dat benadrukt de Heidelbergse catechismus ook nog. Omdat hij rechtvaardig is. En zo wordt het hier bedoeld. Dat Heer Jezus in de geest van God rechtvaardig is. Hij is gerechtvaardigd als de Zoon van God. God is rechtvaardig. De Zoon is rechtvaardig. En die engel die zegt het ook in de velden van Efrata. Hij is de zaligmaker. Hij is de Christus. Hij is de Heere. Een getuigenis van de hemelgemeente. Paulus schrijft ervan in Romeinen 1. Dat hij, de Heer Jezus Christus, krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En de Heilige Geest die laat het zien. Wanneer de Heilige Geest die herders bij de krib in Bethlehem brengt. En dat ze in het stof dat kind aanbidden. Dan mogen we zeggen, de Heilige Geest die bevestigt het wat die engelen hebben geprofeteerd. Gesproken in de velden van Bethlehem. En we weten het. Bij de doop van de Heer Jezus Christus, toen hij onderging en terstond omhoog kwam. Dat die duif uit de hemel kwam en de hemel open ging. En die stem. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En we hebben het gezien. Toen Lazarus en het dochtertje van Jairus uit de dood werden opgewekt. De dood moest op de vlucht voor deze man. Die man geopenbaard in het vlees, de zoon van God, de rechtvaardige. En al die duivelen die voor hem sidderden, op de vlucht gingen. Maar vooral bij de opstanding, toen de Heer Jezus Christus uit de dood opstond, dat de engelen het bevestigden, de Heilige Geest het bevestigde, dat hij de zoon van God is, de zaligmaker, die uit de dood zal opstaan. De Heilige Geest, die dat ook in de harten drukt en bevestigt aan de harten van mensen, omdat de Heer Jezus zelf het heeft gezegd, want de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat de Heilige Geest zo werkt in het hart om op Jezus te zien, dat je ongelovige harde hart overtuigd wordt en dat je weet, er is niks in mezelf, maar dat ligt allemaal in hem en in deze Jezus. Daar is genade en liefde in overvloed. Alles aan hem is begeerlijk, want hij is vol genade en heerlijkheid. Hij is het. Nou heeft u zo in de afgelopen kerstdagen rond de krib in Bethlehem gestaan. Dat je mag zeggen, werkelijk, hij is het. Of moet u zeggen, ik heb op wat afstand gestaan. Omdat u schroom hebt om een stap dichterbij te doen. Maar dat er wel dat verlangen is. Dat diepe verlangen om op Jezus te zien. Je merkt het wel eens als in het gezin een kindje is geboren. En dan de kinderen die komen. En er zijn kinderen die blijven altijd op afstand staan. Er is iets vreemds aan de hand en er is iets moois gebeurd, dat weten ze ook wel. Maar ze durven niet dichterbij te komen. En dan zie je ze vaak stapje voor stapje naar voren komen. En wat doet moeder dan? Kijk eens, je broertje of je zusje. Dat beeld gemeen. En dan zie je zo'n kleintje op zijn tenen staan. Is het geestelijk nou ook niet zo? Op afstand te staan en dat de Heer je nog dichterbij moet trekken. Zie nou op dit kind. Vol genade en heerlijkheid. En dat verlangen, dat dat zo werkt in het hart, dat dat ook meer en meer gestalte gaat krijgen in het leven. Want dat verlangen gaat groeien om op hem te zien. Had u vanmorgen dat verlangen toen u naar de kerk kwam? Mag ik hem weer zien in de prediking? Mag ik de stem van de Heer horen in de prediking? Het was in de kerstdagen zo goed onder het woord. Zou het ook vanmorgen weer mogen? Of zitten we, en dat kan ook, dat het zo stil is gebleven. En terwijl je wel in je hart hebt die pijn. Ik zou op hem willen zien, want ik kan niet zonder hem sterven. Het kan zo wisselend gaan. En bij jullie jongeren. Is er nou een verlangen om op hem te zien? Hem te dienen? Naar zijn stem te luisteren? En misschien is dat verlangen er wel, maar dat harde geluid van de wereld overstemt het elke keer weer. En toch raak je er niet los van. Probeer dan om wat verder van het geluid van de wereld af te komen. Zodat de Heere zijn stem wat duidelijker in het hart. Want we weten, als je veel bij lawaai staat en staan mensen tegen je te praten, dan hoor je het niet. Dan zeg je, wat zeg je? En als het dan nog onduidelijk is, dan loop je naar iemand toe. Wat zeg je? Dat bedoel ik ermee. Laat nou eens dat geluid achter, wat de wereld allemaal tot je roept. Luister nou eens wat de Heere tot je te zeggen hebt. Want Paulus zegt het, die verborgenheid der godzaligheid is groot. Zoek die! En het mooie hierin is dat we mogen weten op grond van Gods woord dat de Heilige Geest dat nou wil leren. Hoe? Door het woord van God. En daarom sla dat toch niet af, gemeente. Want de Heere wil zijn woord juist gebruiken. Ja, dan komt die volgende vraag en dan zitten we al in de tweede gedachte. Hoe weten we dat nu? De heilsverkondiging. Nou, dan komen we bij de tweede woordpaar uit. Is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Gezien van de engelen. Wat is wat geweest voor de engelengemeente? Daar in de eeuwigheid, daar was de Heer Jezus Christus bij zijn vader. Al de engelen hebben hem gezien, hebben hem aanbeden. Want immers, dat is de drie-enige God. Toen werd de Zoon van God al de lof toegebracht. En de engelengemeente die zijn bij het werk van de Heer en helemaal bij het werk van de Heer Jezus betrokken. Want als je de evangelie gaat lezen, dan kom je tot de ontdekking. Er hebben nog nooit zoveel engelen hun werk gedaan als in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Bij zijn menswording. Een engel die Zacharias in de tempel opzoekt. Die engel die Maria opzoekt. De engel die de herders mag boodschappen, vrees niet. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heer in de stad van David. En dat de hemel openbreekt. En de hemelse legermachten van engelen de boodschap proclameert. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Petrus die schrijft in zijn brief en die onderstreept dat werk van de engelen. Want de engelen die zijn juist begerig in te zien. Engelen, gedienstige geesten in dienst van de Heere. En ze zijn begerig in te zien in die verborgenheid der godzaligheid. Ja, de engelen die begrijpen het niet. Ze willen wel overleren en ze willen inzien. Ja, zegt u maar. Waarom begrijpen zij het niet? Het zijn hemelse dienaren. En daar heeft u het antwoord al. Inderdaad, hemelse dienaren. Alleen zij hebben het bloed van de verzoening niet nodig. Zij zijn zonder zonde. Zij zijn betrokken bij het werk van de Heere. En wanneer Christus zijn werk doet, dan zien ze dat verzoenende, door dat verzoenende werk mensen door de Heere bekeerd worden. En dat daarna God de eer krijgt. En dat begrijpen ze wel. Als God de eer krijgt, dan mogen die mensen meezingen met hun lof tot de Heere. Of anders gezegd, dan vallen ze die mensen die bekeerd worden bij. Het woord zegt het, dan is de hemel vol vreugde als één mens zich bekeert. Dat is hun dienst, daar gaat hun verlangen naar uit. En we zien het. Dat die engel, de Heer Jezus, terzijde stond in de hof van Gethsemane, waar de strijd zo diep werd dat die bloeddruppels door zijn poriën van het lichaam naar buiten werden gedrukt en op de aarde vielen. Toen kwam die engel om hem terzijde te staan. En jongens en meisjes, wat zagen de mensen als eerste die bij het graf kwamen op de dag van de opstanding? Twee mannen. Engelen. En bij de hemelvaart, toen de Heer Jezus werd opgenomen in de hemel, stonden daar twee engelen. Wat doen jullie hier nou nog? De engelen die zijn direct betrokken bij de prediking van het woord. Ze zijn betrokken bij degene die geopenbaard is in het vlees. En zij zijn het die de opdracht van God mogen, in opdracht van God, dat die boodschap mogen preken. We lazen het in hoofdstuk 2 van Lucas. Ze hebben die engelen hebben die herders geproclameerd. En de hemel die sloot zich. Nou gemeente, die herders, dat zijn degenen die de kortst mogelijke theologische opleiding hebben gehad. Ze mogen uitgaan. Ze mogen gaan preken. De boodschap die de Heer op hun hart heeft gelegd. En die herders die gaan. Die gaan naar Bethlehem. En ze zien met hun eigen ogen. God is geopenbaard in het vlees. En wat gebeurt er dan? Die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En de herders keerden wederom, verheerlijken en prijzen de God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Nee, gemeente, niet die engelen moeten preken. Want zij kunnen de dienst der verzoening niet aanprijzen. Dat moeten mensen zijn, zondaren. Adams kinderen die weten van de noodzaak van verzoening, waarom het woord van de Heer aan de harten gelegd moet worden. En dat het woord van de Heer aan heel dat volk Israël verkondigd moet worden. Maar niet alleen aan dat volk, maar ook aan alle andere volken, de heidenen. Dat zijn degenen die er buiten staan. Aan hen allen moet het evangelie van de genade in Christus gepreekt worden. Om de verborgenheid der godzaligheid te preken, de vreze des Heren te verkondigen, de noodzaak om Christus in je leven te kennen, zodat het woord dat door mensen verkondigd wordt, dat door dat woord uiteindelijk de mensen God de eer zal brengen. God zal aan zijn eer moeten komen. De Heere gemeente die brengt toe op de prediking. De Heere die wil de vreemdste volken onder zijn regering hebben. Dus ook u, jou en mij. Ook hier in Middelharnis. Dat de Heer u laat verkondigen en laat horen dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Dat die goddeloze zich zou bekeren van zijn wegen. Dat hij leeft. Bekeert u van uw boze wegen. Waarom zoudt gij sterven? Elke keer weer die prediking. Want als je onbekeerd bent, leef je nog in de duisternis. Dat de Heer laat horen hoe erg dat is. Want als je leeft voor jezelf en Christus niet in je leven kent, dan ga je verloren. Maar het kerstevangelie laat ons horen dat God geopenbaard is in het vlees. Tot redding van zondaren. Als er één zaak, gemeente, in het kerstevangelie naar voren komt, dan is het duister van ons leven en tegelijk dat licht dat gekomen is in de wereld, in een wereld verloren door schuld. Maar dat licht is gekomen tot behoud van Jood en Heiden. Jezus Christus die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En de eerste die dat heerlijke evangelie mogen horen, dat zijn de herders. Eenzame mannen die de kudde moesten hoeden en bewaren. Gemeente, ik ben er steeds meer van overtuigd dat dat geen rabouwen waren. Zware misdadigers waarop werd neergezien. Ja, er werd wel op neergezien, maar die herders hadden een specifieke taak. En juist door wat de profeet Micha allemaal mag schrijven, dat in Bethlehem, want Micha was de enige die de plaats van de geboorte van de Heer Jezus mocht preken. En het staat allemaal in de context van herders en schapen en lammeren. En Micha die spreekt erover, die sterke toren van Migdal Eder. En wat gebeurt er bij die sterke toren? Daar vindt het fokken van de schapen en lammeren plaats en de zorg voor die lammeren die bestemd zijn voor de offerdienst. Ja, maar dan met name de speciale offerdiensten op grote verzoendag en Pascha. Die lammeren die moesten gaaf zijn. Er mocht geen wanklank of een vlekje aan te vinden zijn. En daarom, en misschien heeft u dat ook afgelopen eerste kerstdag gehoord, daarom werden die lammeren vaak gewikkeld in doeken. zodat ze beschermd werden tegen een gebroken pootje. En dat beeld, gemeente, dat de zaligmaker van zondaar is gewikkeld in doeken, dat is toch prachtig. En als je dat nou in het licht zet van die herders die komen, omdat zij die schapen en lammeren de verantwoording voor hebben, die geofferd zullen worden in de tempel op het brandofferaltaar. Zij mogen als eerste horen dat heerlijke evangelie van de geboorte van de zaligmaker. En daar ligt er nog een boodschap. Misschien, die herders hebben het misschien niet eens zelfs in de gaten gehad. Zij lieten die kudde achter zich, waar ze dus die zware verantwoordelijke taak hebben, om naar dat lam in de kribbe van Bethlehem te gaan, gewikkeld in doeken. En deze herders die gaan terug, prekende dat God geopenbaard is in het vlees. En dat moet gepreekt worden onder de Joden en onder de heidenen. Zulke mensen gebruikt nou de Heer in zijn dienst. Dat het evangelie van Gods genade wordt gepreekt aan het verlorene, aan hongerige, naar dorstige. Dorstige naar de gerechtigheid. Paulus die benadrukt het ook. Aan alle mensen moet dit evangelie verkondigd worden. Het heerlijke geheim. Dat mysterie. Bent u nou zo hongerig en dorstig, gemeente? Hongerig en dorstig naar zijn gerechtigheid. Die God geopenbaard heeft in het vlees. En verlangt u ernaar om daar meer en meer uit te leven en dat te kennen? Of staat dat door uw afdwalen, door ons afdwalen nog ver van u? En tegelijk kan die vraag nu zo op je afkomen. Ja, maar dominee, hoe moet ik dan bekeerd worden? Is er dan voor zo'n eentje als mij dan nog hoop? Nou, gemeente, wat zegt die engel? Ik verkondig u grote blijdschap. Een boodschap voor Jood en heiden. Alle die er buiten staan. Er is blijdschap te vinden in hem die geboren is. God geopenbaard in het vlees. Heeft u gehoord wat u verkondigd is in de afgelopen dagen? Dat heerlijke evangelie gewikkeld in doeken. Geworden uit een vrouw onder de wet. Tot verlossing, loskoping van zondaar. Als u de Heere mag kennen en vrezen, als u die vrezen des Heeren kent, dan kan je ook niet meer zonder. U heeft dat kort geleden toch ook gezien. Toen hier in het midden van de gemeente het heilige avondmaal stond aangericht. Toen die zaligmaker van zondaar ons werd voorgehouden in het breken van het brood en het schenken van de wijn. Want dat heeft het verlangen toch alleen maar verdiept en hongerig en dorstig gemaakt. Die grote blijdschap, dankbaarheid er is over God geopenbaard in het vlees. Geopenbaard in Jezus Christus. Leven we daaruit, gemeente? Ademt u daaruit? Of niet? Ja, zo scherp ligt het wel, gemeente. Er is grote blijdschap. Of is het treurnis voor u? Het is niet vrijblijvend. Onder die heilsverkondiging wordt die scheiding zichtbaar en hoorbaar gepreekt. Voor de een die in dat kind geopenbaard in het vlees mag zien, grote blijdschap. En de anderen die kunnen zich erover verwonderen, maar we gaan weer over tot de orde van de dag. En dat is levensgevaarlijk. Want als u als jij moet sterven, dan moet u dit kind geopenbaard in het vlees ontmoeten. De rechter die het oordeel moet vellen in de naam van zijn vader. En de grote blijdschap wordt u als levende verkondigd. En dan komt bij de derde gedachte. Dat derde woordpaar. Want wat wil de Heere geven? Het is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En weer zo'n diepe tegenstelling. Geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. En het wordt onderstreept. Is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En daarin zien we de komst van Christus op aarde. De bedoeling van de prediking. Dat door de prediking er geloof mag komen. De prediking gekomen in een wereld verloren in schuld. Tot mensen die niet eens op dat evangelie zitten te wachten. Die herders daar in de velden van Efrata, die hadden misschien wel verwachting. Ze waren iedere dag bezig met de voorbereidingen voor de zorg van de lammeren die eenmaal op de brandofferaltaar geofferd zullen worden. Maar nu hebben zij de prediking gehoord en ze worden geraakt door het woord. En hun handen branden van verlangen om het te gaan verkondigen. Ze zeggen het, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast, er zat geen treuzeling meer bij. En dat woord, dat Griekse woord over dat het geloofd wordt, gemeente, dat staat er zo sterk. Maar het is wel een Griekse passieve vorm. En dat wil zeggen dat door de prediking die pijl wordt afgeschoten, het hart wordt geraakt, dat de Heer dat geloof schenkt. En daarop gaat men uit. De vrucht op de prediking, gemeente, daar is de Heer zelf bij betrokken. En het is geen misschientje, maar daar staat het is geloofd. Een predikant in gemeente die kan gelukkig niet het geloof geven. Maar het gaat erom dat Christus geloof wordt, dat God op zijn woord geloof wordt. En hij onderstreept het met die woorden van Paulus, dat geloof is een gave van God. En de Heere die wil zo dat die mensen tot het geloof gebracht worden en tot bekering. Dat is nou de bedoeling van de prediking. Begrijpt u, gemeente, dat de Heere uw hart op het oog heeft. Dat de Heere Jezus naar uw hart op zoek is. Nooit en te nimmer kan u zich verontschuldigen. Die oude uitdrukking is zo waar. Zoals je de kerk bent binnengekomen, ga je er nooit meer uit. Want het woord heeft in die tussentijd geklonken. En dan zou je hebben zitten slapen, gemeente. Je kan het nooit en te nimmer zeggen dat je het woord niet gehoord hebt, want het woord is gepreekt. Die oude beden, die menigmaal ook misschien wel van deze kansel is gebeden, mogen we nou luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Dat het hart brandende is gemaakt. En wanneer je de Heere mag kennen en vrezen, heb je dat woord van de Heere toch nodig? Hoe anders kan je morgen nog weer je taken opnemen, op de laatste dag van het jaar nog je werk gaan doen. En misschien moet je voor school nog opdrachten inleveren voor morgen. Nou, dan ga je morgen toch aan het werk, maar dan kan je toch niet zonder het woord. Je hebt de stem van de Heere toch elke keer weer nodig. Want hoe anders kan je net als de herders uitgaan en je werk doen. En dan ook nog over de daden van de Heere spreken. Je hebt bij alle zaken in het leven en bij keuzes in je leven en bij alle moeite en verdriet en ook bij vreugde het woord van de Heere nodig. De prediking die is dan zo praktisch, gemeente, want de prediking wijst erop. Lees nu het woord. Luister nou naar het woord. En doe nu het woord in alle lek en gebrek. En daarbij het gebed dat zo onlosmakelijk aan verbonden is. Dat gebed, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. De Heilige Geest die wil dat woord van de Heere gebruiken. Het woord dat spreekt, dat God geopenbaard is in het vlees. En dat buiten alle twijfel. Die verborgenheid verkondigd wordt van die godzaligheid die mega is. Het woord houdt ons voor, gemeente. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En die jongens en meisjes zullen die tekst misschien bij het kinderkerstfeest hebben moeten opzeggen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou gemeen, daar heb je het. De Heere die geeft op dat woord ook zijn zegen. En wanneer je uit je ongeloof getrokken wordt, uit die duisternis van de nacht, dan komt ook die bede in je hart, geef mij Jezus of ik sterf. Want je kan niet meer zonder hem. En je hart is brandende gemaakt om hem te dienen en bij hem te zijn. Want je hebt Gods eer in Christus op het oog gekregen. En dat je gaat zien, oh wat dat heerlijke, dat het geloof nu een gave van God zelf is. En dan wordt het ook geloofd in de onmogelijkheid. En dan wordt die andere diepe tegenstellingen overbrugd van een vijand van God tot een dienaar en een dienares van God. En dan kan je toch weer naar huis. Kan je toch weer aan het werk. Want die herders keerden wederom verheerlijkend en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En Paulus gemeente die zegt het heel praktisch voor u en voor jou onderweg. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Opgenomen in heerlijkheid. Weet u wat daar staat? In het Grieks. Opgenomen in doxa. Dat wil zeggen in de heerlijkheid waar de drie-enige God geloofd en geprezen wordt. Waar die God verheerlijkt wordt. En bij de nederigheid van een voerbak wordt die aanbidding zichtbaar. En komt er ook een uitzien om bij de Heere te zijn, om bij zijn zoon te zijn en hen te aanbidden. Dat het lam van God alle lof en aanbidding waard is tot in der eeuwigheid. En dat is nu de weg naar Christus toe. En dat is nu wat de Heere wil werken. Buiten twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid groot is, dat de Heere Middelharne, Sommelsdijk, heel Goeree, Overflakke zalig kan maken. Christus geopenbaard in het vlees. Wordt des Heeren volk geleid. Door dat licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. Soli Deo Gloria, God alleen de eer. Amen. danken. Ja, Heere, zo in die achterstandstraat in Bethlehem heeft u het licht ontstoken. En dan loopt toch die rode draad van uw evangelie van het paradijs naar Bethlehem. En van Bethlehem naar Jeruzalem. En van Jeruzalem naar Golgotha, van Golgotha naar de Olijfberg. En dan niet meer naar beneden te zien, maar op te zien naar de hemel. Waar u zit aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige. Van waar u komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Zo klinkt het in de prediking elke keer weer. Dat u het zo waard bent om te dienen. Dat u het zo waard bent om u te zoeken en naar uw stem te luisteren. Heren, dat toch het geluid van de wereld zou zwijgen in ons leven. Maar dat we alleen toch uw stem zouden horen. Want dat grote mysterie, die grote verborgenheid, heeft u geopenbaard in het vlees. En is gezien van de engelen, is gerechtvaardigd in de geest, is gepredikt in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Heer, en dan komt er ook een verlangen. Een verlangen om u in eeuwigheid te dienen. Van dit aardse leven en zonde doen verlost te zijn en u eindelijk in volmaaktheid groot te maken. Geeft u dat in het midden van de gemeente, dat verlangen. Het verlangen. Om tot u te zingen, ere zij God in de hoogste hemelen. U komt alle lof en eer toe. Wat zal het zijn, Heere, voor uw volk en kinderen, om eenmaal in de hemel zich bij dat koor te voegen van ontelbare die voor zijn gegaan. En tegelijk die ontelbare hemelse legermachten. Wat zal dat een geluid zijn, een geluid wat nu al klinkt in de hemel. Maar ook bij uw volk op aarde. In de strijd, in de moeite, in het verdriet. Maar die momenten die er zijn, dat het hart verlevendig wordt en brandend. Om u te loven en te prijzen. Heere, geeft u dat in het geheel van de gemeente. Laat de kinderen ons dan tot beschaming zijn, Heere. Ze kunnen zo fris en vrij, kunnen ze hun stem laten horen. En misschien zijn er onder ons die al jaren niet meer hebben kunnen zingen. Maar wilt u dan de stem losmaken? Om het hart tot u in de hemel op te heffen en u de eer te brengen. Ga met ons als we van hier gaan, Heere. Brengt u ons vanavond weer in uw huis. En wilt u heilig aangezicht met ons doen mee opgaan. O Heere, hoor naar onze gebeden. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. Ook daarin, Heere, hebben we nu, ook onder de prediking van uw woord, vergeving nodig. Zie zo niet op ons, Heere, maar zie op hem, die geopenbaard is in het vlees, zittend aan uw rechterhand. Ja, op de Heere Jezus alleen. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Psalm 72, het tweede vers is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zeker.